Goedemorgen allemaal. Ik had aangekondigd vandaag over het kerstverhaal te spreken. Ga ik ook doen. Maar dat is een deel van de verkondiging. Want daarnaast ga ik het met u hebben over het kerstverhaal. En over het kerstverhaal. En over het kerstverhaal. Nou, samenvattend, ik ga met u 7 kerstverhalen bespreken. Dus u kunt de hele kerst daarmee aan de slag als u dat zou willen. En dat zijn geen kerstverhalen die ik uit mijn duim zuig, maar kerstverhalen die gebaseerd zijn op het woord van God en die daar ook in beschreven zijn. En laten we beginnen met Lucas 2 te lezen. Dan heeft u die alvast weer op het netvlies. Dat is de meest bekende. Lucas 2, vers 1 tot 7. Ik lees dan uit de Telos-vertaling, maar de HSV lijkt er heel erg op. En de meeste vertalingen zouden op hetzelfde neer moeten komen. Lucas 2, vers 1. Het gebeurde nu in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat het hele aardrijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving vond voor het eerst plaats toen Quirinius stadhouder over Syrië was. En allen gingen zij om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Jozef nu ging ook op van Galilea uit de stad van Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en de familie van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. Het gebeurde nu, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Vooralsnog tot zover uit het woord van God. Heel bekend, deze kerstgeschiedenis. De kerstgeschiedenis bij uitstek die we deze dagen lezen. En als ik u van tevoren had gevraagd van waar stond dat ook alweer, van dat kindje in de kribbe, in doeken gewikkeld, dan had u ongetwijfeld ook gezegd van ja, dat is Lucas 2, dat kennen wij. Nu wil het geval dat er in de Bijbel 4 evangeliën staan. En die 4 evangeliën beschrijven elk het leven van de Heer Jezus Christus. En het is niet zo dat al die evangeliën hetzelfde zijn. Ja, ze gaan over dezelfde persoon, over de Heer Jezus Christus. Ze beschrijven dezelfde periode. Er zijn maar heel weinig gebeurtenissen die in al die 4 evangeliën beschreven worden. De spijziging van de 5000 is er volgens mij eentje, maar en natuurlijk de kruisigingsgeschiedenis. Maar het zijn er niet zo heel veel die in al die evangeliën beschreven worden. Maar als je al die verhalen naast elkaar legt, al die beschrijvingen in de evangeliën, dan gaan u dingen opvallen. Namelijk dat al die evangelieschrijvers vanuit een eigen perspectief de dingen beschrijven wie de Heer Jezus is. En eenzelfde gebeurtenis als het ware van verschillende kanten kon belichten. Verschillende accenten leggen. Als wij met z'n allen getuigen zouden zijn van iets wat hier op het veld plaatsvindt, dan landt een helikopter en er gebeurt wat. En u zou achteraf moeten beschrijven wat er gebeurde. Dan zouden alle beschrijvingen van ons allemaal ja, over hetzelfde gaan, maar toch net wat anders zijn. Met andere woorden, andere dingen die ons hebben aangesproken, andere lessen die we daaruit getrokken hebben. En dat gebeurt eigenlijk ook met de evangeliën. De 4 evangeliën zijn geschreven door 4 verschillende personen, die al dan niet direct ooggetuigen waren, en vervolgens opschreven vanuit hun perspectief wat zij over de Heer Jezus wilden delen. Daarbij komt dat de echte Bijbelschrijver is niet een apostel of een discipel, maar is de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die het goed gedacht heeft om in 4 evangeliën te beschrijven wie de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is. En vanuit 4 Ja, iemand heeft het vergeleken met een diamant die allerlei facetjes heeft. Vier verschillende kanten van die diamant, die facetten te belichten en te beschrijven. En dat zie je dus terug in allerlei onderdelen, allerlei gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus Christus. En zo ook in het kerstverhaal. Het kerstverhaal wordt vier keer beschreven in de vier evangeliën. En de snelle rekenaars die weten dan, als ik er zeven beloofd heb en er zijn vier evangeliën, dan moeten er drie ergens anders vandaan gaan komen. Nou, die gaan ook zometeen komen. Dus blijf luisteren. Maar dan ziet u dat u vier kerstverhalen in de evangeliën hebt. En die vier kerstverhalen zijn allemaal anders. En dat ziet u bijvoorbeeld aan dat ene vers, vers 7, wat we gelezen hebben, als er staat dat de Heer Jezus geboren werd, dat hij in doeken gewikkeld werd en in een kribbe werd gelegd. Dat vindt u alleen, kijk of de kaarsjes niet zometeen op de grond vallen als dit een beetje schuift, maar het gaat goed. Dat vindt u alleen in Lucas. U zult vergeefs zoeken naar die kribben in Matthäus en Marcus en Johannes. U zult ook die doeken niet vinden in Johannes en Marcus en Matthäus. Die vindt u alleen in Lucas. En dat heeft ermee te maken dat Lucas een heel bijzonder facet van de Heer Jezus Christus voor het voetlicht plaatst. En dat is zijn mens zijn. Lucas was een arts. Het was een medewerker van Paulus. Hij was een arts en hij beschrijft als het ware de menselijke aspecten van de Heer Jezus. De Heer Jezus, hoe hij echt mens geworden is zoals wij. Van alle evangelie is het ook het evangelie van Lucas wat het meeste de emoties van de Heer Jezus beschrijft. Wat hij voelt en hoe dingen op hem overkomen. De anderen doen het ook, maar in veel mindere mate. Lucas is dan ook degene die met deze versen in detail beschrijft dat de Heer Jezus precies zo mens geworden is als wij. En dat hij in een wieg gelegen heeft. En dat hij doeken om zich heen had. En als ik het naar onze tijd vertaal, gewoon dezelfde soort luiers droeg. Gewoon mens zoals wij. Een mens. God die mens geworden is. Dat is een aspect van de evangelist Lucas, wat hij heel in het bijzonder in dit verhaal terugvindt. En niet in de andere evangeliën. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Ja, ik kan het niet laten om er toch nog een paar dingen over te zeggen. Als je er meer over wilt weten, ik heb er ooit een boek over geschreven, over de man van Nazareth heet dat. Dat is in druk verschenen, maar dat is ook te downloaden op mijn website. En daar beschrijf ik ook deze geboortegeschiedenis, wat daar betekend is. Die herberg, dat is dus niet het beeld wat wij vandaag de dag hebben van een herberg. Je komt in een vreemde stad, 's avonds laat, het is winderig, het is guur. Je klopt aan, hotel, nee, hotel is vol. Ja, waar moet je dan zijn? Dan gaan we maar naar een stal toe. Bethlehem was waarschijnlijk veel te klein om een herberg te hebben. Waarschijnlijk was heel wat anders bedoeld, dat Jozef en Maria al waren in Bethlehem en waarschijnlijk bij familie, want hun familie kwam daar vandaan. En het is heel ongebruikelijk in de Oosterse context, om als er familieleden komen, om die vervolgens buiten te laten staan, die vang je dan op. Maar de huizen vroeger, die hadden verschillende delen. De dieren en de mensen, die sliepen als het ware onder hetzelfde dak. Het voorhuis voor de mensen en het achterhuis voor de dieren. Zoals sommige boerderijen, ook in deze streken, ook van origine, die samenstelling hadden. Dieren en mensen onder één dak. Ik geloof dat in Drenthe het Los Hoes heet of zo. Maar goed, mijn vrouw weet daar meer van af dan ik. Die is daar meer deskundig in. Maar goed, dat was in de tijd van de Heer Jezus ook. En dat gedeelte waar de dieren waren, dat wordt waarschijnlijk bedoeld met die herberg. Dat het woord wat daar gebruikt wordt, ik ga er niet mee vermoeien. Maar dat het kennelijk zo druk was in het voorgedeelte, waar al die familieleden waren, naast Jozef en Maria, misschien nog veel meer familieleden, die daar naartoe moesten gaan om zich te laten inschrijven. En dat toen Maria moest bevallen, ook heel menselijk, dat de Heer Jezus geboren is als gevolg van een normale bevalling, dat ze uitgeweken zijn naar het rustige gedeelte van het huis en daar tussen de dieren dat uiteindelijk heeft plaatsgevonden. De Heer Jezus als mens. Als we naar het Matthäus-evangelie gaan, het tweede kerstverhaal, Voor de Bijbel vasten onder u, wat is ook alweer het thema van het Matthäus Evangelie? De heer Lucas heeft het over de Heer Jezus in zijn mens zijn. En wat was ook alweer het thema van het Matthäus Evangelie? Het koningschap van de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus de Messias is, de koning van Israël. En dat vind je eigenlijk vanaf pagina 1 in het Matthäus Evangelie. Dat begint met een geslachtsregister. En dat geslachtsregister, dat bewijst dat de Heer Jezus afstamt van David en van Abraham. En dat hij recht heeft op de troon. Dan wordt de geboorte van de Heer Jezus beschreven in Matthäus 1, vers 18. Laten we dat gewoon lezen. Matthäus 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus nu gebeurde zo, toen zijn moeder Maria met Jozef ondertrouwd was, bleek zij voordat ze waren samengekomen zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Nou, dan verschijnt er een engel in vers 20 aan Jozef. En die zegt: Jozef, zoon van David. Let op, Jozef is dan een zoon van David. Die koninklijke lijn die gaat als het ware via Jozef door naar de Heer Jezus Christus. Wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt is uit de Heilige Geest. Zij nu zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Hier wordt het kind meteen geïntroduceerd als de koning van Israël. En hoe ziet u dat? Heeft u goed gelezen waar dat uit blijkt? Dat het hier niet zozeer een babytje als mens is wat in de kribbe staat, in de kribbe ligt, maar de koning van Israël. Leest u vers 21 nog eens? Zijn volk. Hij zal zijn volk behouden van hun zonde. Het volk Israël is het volk van het kind. Want het kind is de koning van Israël. Dus hier wordt meteen de Heer Jezus neergezet, niet zozeer als een zwak menselijk babytje, God die geworden is zoals wij. Maar hier wordt de Heer Jezus geïntroduceerd als de koning van zijn volk. Degene die recht heeft op het koningschap en ook zijn volk zal redden van hun zonden. En als je dan verder leest in Matthäus 2, dan ziet u dat ook. Dan komen daar die wijzen, toen Jezus was geboren in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, die wijzen uit het oosten kwamen naar Jeruzalem en zeiden. En dan vindt u dan de vraag van deze wijze: waar is de koning der Joden? Het is wel interessant dat de eerste vraag in het Oude Testament is: Adam, waar ben je? God die zoekt de mens op. De eerste vraag in het Nieuwe Testament is de mens die God zoekt. Waar is geboren de koning der Joden? We hebben zijn ster gezien. En even los van de hele uitleg van dat gedeelte. Dit is hoe Matthäus de geboorte van de Heer Jezus beschrijft. De koning van Israël is geboren. En van heinde en ver komen er mensen om aan hem hulde te bewijzen. Jezus Christus, de koning van Israël, de toekomstige koning van deze wereld, die hier geboren is en leeft en woont te midden van de mensen. Het is ook specifiek het Matthäus-evangelie wat eindigt met dat koningschap van de Heer Jezus Christus. Want aan het eind van het Matthäus-evangelie, dat vindt u niet in de andere evangeliën, dan staat de Heer Jezus boven op die berg en zegt hij: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ik ben de koning die het koningschap uit de handen van God mag overnemen. Als u nou dit kerstverhaal vergelijkt met Lucas, dan ziet u dat er heel andere accenten gelegd worden. Die boodschap aan Jozef, terwijl Lucas het veel meer over Maria heeft, de boodschap aan Maria en die discussie met Elisabeth, wat er gebeurd is. En hier is het Jozef die in de koningslijn recht had op de troon. De wijzen uit het oosten vindt u wel in Matthäus, vindt u niet in de andere evangeliën. U vindt zo deze accenten in de evangeliën. En als we alleen maar de kinderbijbel zouden hebben, dan zou het net lijken alsof het één verhaal is. Terwijl de vier bijbelschrijvers allemaal hun eigen accenten leggen op wie de Heer Jezus is en wat zijn geboorte, wat zijn komst voor ons te betekenen heeft. Dat is Matteüs. Dan gaan wij naar het kerstverhaal in Marcus. En wie weet waar dat staat? Het kerstverhaal in Marcus. Nog even bladeren. Ik geef u even de gelegenheid om het op te zoeken. Heeft iemand het gevonden? Nee, hè? Het staat er niet in. Dat is bijzonder, hè? Maar dat is ook een kerstverhaal. Als je dingen niet vertelt. Want in Marcus, het begint met de prediking van Johannes de Doper. En dat wordt dan ingeleid met een aantal citaten uit Maleachi en uit Jesaja. Zie, ik zend mijn bode voor u uit die uw weg zal bereiden. Gaat over Johannes de Doper. En dan staat er in vers 9. Het gebeurde nu in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea. En door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. Zo wordt de Heer Jezus geïntroduceerd in het evangelie van Marcus. Wat is het thema ook alweer van Marcus? Hoe Marcus de Heer Jezus schildert en schetst? Een moeilijke vragen vanochtend vroeg, hè? Dat is, ja. Dienaar, de Heer Jezus als dienaar. Degene die komt om God te dienen. En dan vindt u ook in het Marcus-evangelie dat het heel zakelijk is. Heel feitelijk wat de Heer Jezus doet, hoe hij de dienst uitvoert voor God, maar heel weinig poespas eromheen. De Heer Jezus komt om te dienen, maar wat zijn historie is, waar hij opgegroeid is, wat hij gestudeerd heeft of gedaan heeft, dat zijn allemaal onderwerpen die niet genoemd worden in het evangelie van Marcus. En dat is simpel, want wie is er nou geïnteresseerd in de dienaar? Als u bediend wordt in het restaurant, gaat u toch ook niet vragen aan de jongen of het meisje die u de koffie komt brengen van, joh, waar ben je geboren, wat voor opleiding heb je? Nee, die koffie moet komen. En als die koffie niet lekker is, dan wordt de serveerster of serveerder erbij geroepen en dan moet een nieuwe koffie brengen. En het eind wordt er gepind. En dat is het. Zo schetst Marcus de dienst van de Heer Jezus Christus. Hij komt om te dienen. Geen poespas over baby's en kindjes in de kribbe. Geen geschiedenissen van wijzen en koningen die komen en zich neerbuigen voor de Heer Jezus. Nee, hij is de dienaar. Hij is degene die komt om te dienen, om zijn leven te geven. En dan ligt het accent niet op al deze onderwerpen. Niet dat het niet gebeurd zou zijn. Natuurlijk is dat allemaal gebeurd. En natuurlijk wist Marcus dat ook. Marcus, dat was vermoedelijk een bekende van Petrus. En hoe Marcus het evangelie schrijft, zou dat wel eens door de ogen van Petrus geweest kunnen zijn. Dus men noemt het ook wel eens het evangelie van Petrus. Maar het is allemaal gebeurd. Alleen het accent van Marcus, dat ligt dus niet op al die bijzonderheden over de mensheid of het koningschap van de Heer Jezus, maar op zijn dienst. Dus vindt u hier ook het kortste kerstverhaal van alle, namelijk dat de Heer Jezus gekomen is en als eerste stap op weg in zijn dienst liet hij zich dopen, want dat had God aan hem verteld. Zo stond het in de profetie, de bode, Johannes de Doper, die zou komen en plotseling zou tot hem komen de engel van het verbond, zegt Maleachi. En hier komt de Heer Jezus om die profetie te vervullen. Goed, we hebben gehad Lucas, de Heer Jezus als mens, Matteüs, de Heer Jezus als koning en Marcus, de Heer Jezus als dienaar. We hebben nog eentje te gaan en dat is dan Johannes. En het kerstverhaal van Johannes, ja, dat vind ik zelf het mooiste. Alleen dat is niet het kerstverhaal waar je bij wegdroomt onder de kerstboom. Met de kaarsjes, stille nacht zingend, dat is allemaal Lucas. Het kerstverhaal van Johannes is een heel ander kerstverhaal. Dat gaat ook over de komst van de Heer Jezus Christus. Maar vanuit welk perspectief is dat? We waren toch aan het overhoren, dus ik kan deze ook nog even noemen. Van die hoek kwamen vaak de antwoorden, dus dan komt dat antwoord ongetwijfeld nu ook. Ah. Zijn er anderen die een...
Hoe was de vraag?
Wat is de thematiek van het Johannes-evangelie? Hoe het Johannes-evangelie de Heer Jezus schetst. Als God, als zoon van God. En dan hebt u een tegenhanger, hè? Matthäus, koning, Marcus, knecht, hoogste en het laagste wat je kan zijn. Lucas, mens, Johannes, God. Dus de mensheid in Lucas, het kindje in de kribbe en Johannes, de godheid van de Heer Jezus Christus. En dat ziet u in Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En dat woord woord is hier een benaming voor de Heer Jezus Christus. In het begin was de Heer Jezus. Deze tekst kan je naast Genesis 1 leggen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde is toen gemaakt door God. Maar in dat begin was er al wat. Namelijk het woord, namelijk de Heer Jezus Christus. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden en zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. Dus de Heer Jezus wordt hier geïntroduceerd als het woord dat in Genesis 1 de schepping tot stand bracht. De Heer Jezus wordt hier geschetst als de God die aan het begin aan de bron van de schepping staat. Van alle eeuwigheid af was hij er en was hij God. En dan krijgen we het kerstverhaal in vers 14. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader. Vol van genade en waarheid. Dit is het kerstverhaal van Johannes. De eeuwige God die in de eeuwigheid woonde. De Zoon van God, samen met de Vader en de Geest van God, de drie-enige God. De Zoon van God, die besluit om de schepping binnen te komen. Om mens te worden. Om bloed en vlees aan te nemen, zegt Hebreeën 2. Om zo als mens te verschijnen. En daarom vindt u in Johannes ook niet die geschiedenis van het babytje in de kribbe. U vindt hier God die als het ware in menselijke gestalte verschijnt. En steeds in het Johannes-evangelie vindt u de Heer Jezus die tegelijkertijd, als hij hier op aarde is, zegt ik ben ook in de hemel. Ik leef in relatie met God. Mijn heerlijkheid is de heerlijkheid van de Vader. Ik ben gezonden door hem. En dat hij zich presenteert, presenteert hij zich ook als de Zoon van God, als God zelf. Het woord is vlees geworden. In Filippenzen 2 staat dat de Heer Jezus zich ontledigd heeft, een mens geworden is, de gestalte van een slaaf heeft aangenomen enzovoort. U kent die tekst wel. En sommige theologen hebben daaruit afgeleid van kijk, de Heer Jezus was God en hij heeft zijn godheid afgelegd en toen is hij een tijdje mens geweest en aan het eind van zijn mens zijn is hij weer naar de hemel teruggegaan. Dat staat er niet. De Heer Jezus was God, is God. En zal tot in alle eeuwigheid God zijn, want als God ben je God. Alleen wat hij gedaan heeft, hij heeft als goddelijke persoon de gestalte van het vlees aangenomen. Maar de Heer Jezus was nog steeds God. En dat zie je bijvoorbeeld in het eerste wonder in het Johannes-evangelie. Het wonder van het veranderen van water in wijn. Dat is een scheppingsdaad. Dat is iets wat alleen God kan. De Heer Jezus was nog steeds God toen hij op aarde was. Maar zijn godheid was, als ik het zo mag zeggen, verhuld, ingepakt. Het kind in de kribbe, Lucas 2, daarvan zegt 1 Timotheus 3 dat hij God geopenbaard in het vlees, gezien door de engelen. Het lijkt wel als die engelen daar, met die herders dan die hemel openbreken, dat dat het eerste moment is dat de engelen kunnen zien wie hun schepper en hun heer is. Want alles wat we weten van engelen in het Oude Testament, dat is dat zij met vleugels voor hun ogen naar de heiligheid van God staren. Dat zij God zelf niet kunnen zien. 1 Timotheüs 6 zegt, God woont een ontoegankelijk licht. En nu pas, nu God de gestalte van een mens aanneemt, nu wordt God zichtbaar voor de engelen. En barsten zij in een hemelse lofzang uit. En hier in het Johannes-evangelie, daar zien wij God verschijnen. En de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In mij zie je wie God is, want ik ben God. Het hele evangelie gaat zo door met dit accent op de godheid van de Heer Jezus Christus. Er wordt wel gezegd als je iemand een Bijbel meegeeft, van begin dan met het evangelie van Johannes. Het is een goed evangelie om de Heer Jezus te leren kennen. Dat klopt. Het is het meest simpele taalgebruik wat er is van de evangeliën. Het gaat over liefde en leven en licht. Maar het is ook een van de moeilijkste evangeliën. Omdat het zo diep is, zo verrijkt. En dat we inzicht krijgen in de godheid van de Heer Jezus Christus. Dus juist voor christenen is dit ook een fantastisch evangelie voor ons om te lezen. En om daardoor onder de indruk te komen van wie de Heer Jezus Christus is. Nou hebben wij nog, ik had 7 kerstverhalen beloofd, maar we hebben 4 evangelie gehad. En hoe u ook bladert, daar houdt het toch wel een beetje mee op met die evangelie, want er zijn er maar 4. Maar ik heb er, omdat ik van zeventallen hou, dacht ik van ik ga er gewoon nog 3 andere kerstverhalen erbij zoeken. En die heb ik ook wel gevonden. Ik vond er overal meer, dus ik moest een klein beetje selecteren. En ik zal u aangeven waarom ik dit ook kerstverhalen vind. Want wat is een kerstverhaal? Een kerstverhaal voor mij is een beschrijving van de geboorte van de Heer Jezus Christus. Van de komst van de Zoon van God in deze wereld. En dat vinden we op veel meer plekken in de Bijbel. En dan heb ik het nog niet over het Oude Testament, maar gewoon over het Nieuwe Testament. En net als de evangeliën, die kerstverhalen hebben elk een ander accent. En dat vind je ook in die overige 3 kerstverhalen die ik u voor wil houden. Dat zijn 3 verschillende accenten die nog gelegd worden. En de het vijfde kerstverhaal zou ik willen halen uit Galaten 4. Galaten 4, vers 3 en 4, en dan met name vers 4 waar het om gaat, maar ik begin bij vers 3, anders vallen we midden in de zin. Galaten 4, vers 3. Zo waren ook wij, toen wij onmondig waren in slavernij, onder de elementen van de wereld. En dan komt het. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet waren vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. Het gaat dus om vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Wat is het perspectief wat hier geschetst wordt? Als u helemaal teruggaat naar Genesis, dan vindt u na de zondeval die, dat noemen ze de moederbelofte, maar het is niet helemaal belofte, het is ook wel een beetje een vloek. Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En de slang zou de hiel vermorselen, maar van die slang zelf zou de kop vermorseld gaan worden. Dat is de belofte die al in het Oude Testament gedaan is. En wat daaruit blijkt uit Genesis 3, is dat er een soort scheiding loopt door deze wereld. Dat de mensen, die zijn in de ban van de boze, van de slang, van de Satan. En je hebt ook mensen die in de lijn, niet van de slang, maar in de lijn van de vrouw zich manifesteren. Dat vind je meteen in Genesis 4, dan heb je het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Het zaad van de vrouw is Abel, de rechtvaardige, de gelovige. En het zaad van de slang manifesteert zich in Kain. En Kain slaat Abel dood. En die lijn vind je eigenlijk de hele Bijbel door. Het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Maar de belofte is dat het zaad van de vrouw uiteindelijk de kop van de slang zou vermorselen. Ergens in het nageslacht van Eva zou iemand gaan opstaan en die zou de macht van de Satan breken. En dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft duizenden jaren geduurd. En steeds was die verlosser, die Messias, niet gekomen. Totdat de volheid van de tijd was aangebroken. Totdat op Gods kalender de dag was aangebroken dat deze slag zou worden toegebracht aan de slang. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw. Zij zond zijn zoon om als het zaad van de vrouw de strijd te winnen tegen de boze, tegen de Satan. En dit is wat Paulus hier beschrijft. Dat de hele geschiedenis uitzag naar deze komst, naar dit moment. Het moment dat God dat kind zou verwekken. Wat de macht van de slang uit het paradijs zou teniet doen. En in de kerstnacht is dat gebeurd. Toen zond God zijn zoon. Geboren uit een vrouw. Waarom? Omdat dat de belofte was uit Genesis 3. Dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. En de basis is daar gelegd. En die vermorseling vond niet plaats in de kerstnacht. Die vond plaats op het kruis van Golgotha. Toen de macht van de Satan werd gebroken. En toen God verheerlijk werd. Toen zijn zoon zich opofferde als een volmaakt offer voor hem. Dit is de kerstgeschiedenis van Galaten 4. Dan gaan we naar Petrus. 1 Petrus 1. En er staat ook een soortgelijke kerstgeschiedenis. Laten we beginnen in vers 17, want ook dit is weer een lange zin. 1 Petrus 1, vers 17. En er staat, en als u als vader hem aanroept, die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning, daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar dan komt het, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard, terwille van u, die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn. Vers 20, hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard terwille van u. Ook een kerstverhaal. Dit is hoe Petrus het beschrijft. Hij zegt, in het laatst van de tijden, de Heer Jezus was er al, voorgekend, hij bestond al heel lang, maar in het laatst van de tijden geopenbaard, in de wereld verschenen. En in welke hoedanigheid, dat hebben we ook gelezen in vers 19, als een vlekkeloos en onbesmet lam. Als de Heer Jezus de wereld inkomt in hoe Petrus dit beschrijft, dan is dat niet zomaar iemand, maar dan komt daar een lam de wereld in. Een lam om zichzelf op te offeren. Dat lam vind je ook de hele Bijbel door. In Genesis 22 vindt u Abraham en Isaac die daar naar die berg Moria gaan. En Abraham had de opdracht om zijn zoon te offeren. En Isaac vraagt dan ook, van we hebben alles. We hebben het hout en het vuur en de hele mikmak. Maar waar is het lam? Waar is het lam ten brandoffer? En dan antwoordt Abraham, de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En op het moment dat hij dat mes boven Isaac houdt, dan komt daar die engel die zegt, Abraham, doe het niet, dan weet ik dat je van me houdt. En dan blijkt er een ram in de bosjes te zitten en die wordt dan geofferd. Maar dat lam was niet dat ram. Het lam ten brandoffer, wat de Heere God in zijn planning had, dat verschijnt hier in 1 Petrus 1 in de wereld. Dat is de Heer Jezus Christus. En als Johannes 1, de Heer Jezus ziet aankomen, dan zegt hij niet van, kijk, daar hebben we mijn familielid, want het was familie, Elisabeth en Maria. Jezus van Nazareth, jullie kennen hem wel. Nee, dan zegt hij van, kijk, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo introduceert Johannes de Heer Jezus voor het volk. Want de Heer Jezus, die kwam niet zomaar als babytje. Hij kwam als lam, om als lam zijn bloed te geven, om als lam te sterven. Tot in het laatst van de Bijbel vindt u die thematiek. In Openbaring 5 heeft u dat troongezicht. En dan wordt er, die boekrol is daar met die 7 zegels. En niemand kan die zegels openen om de zegen en de vrede, de shalom voor de wereld in te brengen. En dan wordt er gezegd van nee, de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. En dan komt de leeuw uit de stam van Juda binnen. En dan blijkt dat een lam te zijn staande als geslacht. Dan is dat de Heer Jezus Christus met de karaktertrekken van het lam dat geslacht is. Moet u zich voorstellen, van alle eeuwigheid af, voordat de schepping er was, was de Heer Jezus al het lam van God in de plannen van God. Hij is voorgekend, staat hier in vers 20, voor de grondlegging van de wereld. Toen was hij al het lam. En in de eeuwigheid, Openbaring 5, is de Heer Jezus nog steeds het lam. En dat lam heeft aan de ene kant zichzelf geofferd voor onze zonden. Maar eigenlijk is het nog wel heel menselijk om te zeggen dat de Heere God van alle eeuwigheid de Heer Jezus bestemd had om voor onze zonden te sterven, nog voordat de zondeval er was. Ik denk eigenlijk dat de Heer Jezus nog veel meer dan dat ook een lam was ten brandoffer. Een lam wat zich opgeofferd heeft om God te verheerlijken. Natuurlijk ook om het zondeprobleem op te lossen, maar ook om God te verheerlijken. Om God een offer te brengen wat hem welbehaaglijk was. Dat is ook een facet van het kerstverhaal. Dat het lam, wat voorgekend was van voor de grondlegging van de wereld, dat dat verschenen is en gekomen is om te doen wat voorbestemd was. Als u uw tellertje heeft bijgehouden, dan hebben we nu de 6 gehad. We hebben 4 evangelie gehad, Galaten 4 en 1 Petrus 1. En nog eentje over, en die wil ik ontlenen aan het meest bijzondere kerstverhaal wat ik ken in de hele Bijbel. Dat is Openbaring 12. Gaan we niet in detail bespreken, maar het is ook een kerstverhaal. Het is maar heel kort, maar heel veelzeggend. Openbaring 12, vers 1. En er werd een groot teken gezien in de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ik ga het niet allemaal in detail uitleggen, maar het is een beeld van het volk Israël. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Die vrouw, dat volk Israël, gaat iemand baren. En dat blijkt de Heer Jezus te zijn. Leest u maar mee. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte de woestijn in, enzovoort. Die draak, dat is een beeld van de Heer Jezus Christus. Dat vindt u in vers 9. Daar wordt gezegd, die draak is dezelfde als de duivel, de oude slang. Eigenlijk vindt u hier die oude strijd uit Genesis 3 terug. Het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. Het zaad van de slang nu onder het beeld van de draak. En het zaad van de vrouw, dat beeld, die vrouw Israël, die daar op het punt staat om die zoon ter wereld te brengen. Dat het over de Heer Jezus gaat, dat ziet u in vers 5. Er wordt gesproken over een mannelijk kind die alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En dat is een citaat uit Psalm 2, een messiaanse psalm over de regering van de Heer Jezus Christus. Wat zien we hier? Hier zien we profetisch gezien wat er gebeurde. Als we even een stapje terug doen van de kerstgeschiedenis uit Lucas 2... En dan kijken we niet zozeer met de blik van een apostel hier op deze aarde, maar met de blik vanuit de engelen in de hemel. En in de hemel is er een kosmische strijd gaande. De engelen van God. En daar hebben we de afvallige engelen met de draak, de oude slang, wellicht als de aanvoerder. En in die strijd gaat God in dat schaakspel wat hij gaat winnen, gaat hij zijn finale zet doen om de kop van de slang te vermorselen. De vrouw op aarde Israël, die staat op het punt om het kind te baren, die mannelijke zoon die de natie zal hoeden, de Heer Jezus Christus, die de macht van de slang zal breken. En zodra de Heer Jezus geboren wordt, springt de Satan daarop af. U ziet het al in Matthäus 2 met kindermoord in Bethlehem. Als de Satan in Herodes vaart, zo'n vazal van hem, om alle baby's te vermoorden, zodat dat mannelijke kind, wat God op deze wereld zou brengen, maar ook het loodje zou leggen. En het mislukt. En u vindt dat de hele evangelietijd door die strijd van de Satan tegen de Heer Jezus. Maar wat er gebeurt, is dat de Satan lijkt te overwinnen als hij de Heer Jezus op het kruis weet te brengen. Maar eigenlijk is de Heere God die de Satan daarmee misleid heeft. Want door het kruis en door de dood en door het graf heen komt de Heer Jezus tot leven en die wordt geplaatst aan de rechterhand van God, van de troon van God in de hoge. Het mannelijk kind, dat wordt weggerukt naar God en naar zijn troon. En vervolgens heeft die vrouw op aarde dan de toorn van deze draak te verduren. En daarvan vinden we vandaag de dag nog steeds een nasleep in de strijd tegen Israël, het volk van God. En in de eindtijd zal dat tot ontwikkeling komen. Gaan we het er niet over hebben. Maar dit is de kerstgeschiedenis volgens Openbaring 12. Het kind van God dat geboren wordt als de finale zet van God om de macht van de Satan ten diepste te wreken. En om dat kind die plek te geven op de troon. Maar het kind moest geboren worden uit een vrouw. Want dat was die oude profetie uit Genesis 3. En God vervult zijn woord. Het kind wordt geboren. En de Satan deed zijn best. Maar God die plaatst dat kind aan de rechterkant van zijn troon. Zo ziet u, de kerstgeschiedenis kunt u op allerlei manieren bekijken. En vandaag de dag blijven we maar te vaak staan bij dat beeld van het kindje in de kribbe, heel menselijk. Dat komt heel dicht bij ons. Dan raken we vertederd. En als we zelf kinderen hebben of een familie, neefjes of nichtjes, dan weten we hoe kleine kinderen ons kunnen raken, ons emotioneel kunnen raken. Dat we weten dat ze afhankelijk zijn van anderen en zo kwetsbaar en zo mooi. Maar dat is niet het hele kerstverhaal. Het hele kerstverhaal heeft zoveel ladingen. God die mens werd. De God die zijn koning zond. God die zijn strijd tegen de Satan de beslissende slag toebrengt. God die het lam van God ter wereld brengt om voor onze zonde verzoening te doen, om God te verheerlijken. God die op zijn tijd, als de tijden vervuld zijn, ons tot zijn kinderen wil maken en daartoe zijn zoon in deze wereld wil sturen. Laten we ook de komende tijd, de komende dagen ook stilstaan bij het wonder van de komst van de Zoon van God in deze wereld. Niet alleen maar om mens te worden, maar om ons uit te leggen wie God is. En het hart van God te leren kennen. Dat we in die relatie met God mogen leven op de grondslag van de komst en ook het offer, de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Amen.